Goedemorgen. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom bij deze dienst, waarin dominee J. Domburg het Aalst voorgaat. De schriftlezing voor vandaag is een gedeelte uit Jeremia 21 en 23. De kerkdiensten, vanavond om 6:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. Morgen, nieuwjaarsdag, om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. Op zondag 7 januari, in de ochtenddienst om 9:30, hoopt eveneens dominee Voets voor te gaan. In die dienst zullen de nieuwe ambtsdragers bevestigd worden en wordt er afscheid genomen van de aftredende broeders. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee J. Domburg uit Aalst voor te gaan. De voorbeden. Kees Haverhals verblijft nog in het ziekenhuis. We bidden voor zieken thuis, ouderen en alleengaanden. In de voorbeden denken we verder aan de situatie in Israël en Gaza en andere oorlogsgebieden. De mededelingen. Morgen vroeg is er gelegenheid elkaar na de dienst te ontmoeten in Ebenezer. De collecten. Er zijn vandaag 3 collecten. De eerste is bestemd voor het leerstoel en studiefonds van de Gereformeerde Bond. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. De derde is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor Dorcas. De voorzang. De voorzang is Psalm 102, vers 15. Als ik kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. De kerkraad wenst u en jou, hier en thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade u en vrede van God onze Vader, door Christus Jezus de Heere, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we de Heere loven en prijzen met de lofliederen uit Israël. Laten wij zingen Psalm 72, vers 7 en 8. Onze hemelse koning, de Heer Jezus Christus, hij ziet om naar de mensen in nood. Psalm 72, vers 7 en 8. Naar de 10 geboden zullen we zingen. Naar de 10 geboden in de samenvatting zullen we zingen Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heillicht voor. Dat heillicht, dat hebben we nodig. Vergeving van zonde en schuld, volkomen verlossing in en door Jezus Christus. En als we hem kennen als onze verlosser, dan hebben we ook het verlangen om naar zijn geboden te leven. Psalm 17, vers 3, naar Gods geboden en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet verontschuldigd houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En in het Nieuwe Testament zet hier Jezus geen streep door de geboden, maar hij onderstreept ze juist. Met het grote gebod, het liefdesgebod. De Heer Jezus, hij zegt in Marcus 12, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we de Heere bidden om de opening van het woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten we de Heere bidden. Heere, Vader in de hemel, we komen tot u. We danken u dat wij vanmorgen hier bijeen mogen zijn op deze zondagmorgen. De zondagmorgen, op die vroege morgen is de Heer Jezus opgestaan in een nieuw leven. Hij heeft verzoening bereid voor al onze zonden. En hij is opgestaan om onze rechtvaardiging. Heren, we hebben zojuist gelezen uit uw wet, de 10 geboden, uw goede geboden. Heren, als we eerlijk zijn, Als we hebben gekeken in de spiegel van uw wet, dan moeten we u bekennen en belijden dat we gezondigd hebben. Want we struikelen keer op keer. En we komen niet tot die liefde waartoe u ons roept. Niet die liefde voor u boven alles en iedereen. En niet de liefde voor onze naaste als voor onszelf. Heere, we belijden het u als zonde, als schuld. En we bidden u, wilt u ons vergeven, alles wat wij hebben misdaan. We bidden u, wilt u alles wegnemen wat tussen u en ons instaat. En wilt u ons wassen met het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Zijn bloed reinigt ons van al onze zonden. Zelf kunnen we onze redding niet bewerken. Zelf schieten we altijd tekort en dat zullen we ook blijven doen. Maar we mogen weten van een volkomen heiland, een volkomen zaligmaker. De Heer Jezus Christus, Hij die ons altijd wil redden, Hij die volkomen redding biedt. Wilt u geven dat we deel hebben aan Hem door het geloof en door bekering. En dat hebben we niet van onszelf, maar wilt u ons aanjagen, aanzetten door de Heilige Geest. Dat we de Heer Jezus elke dag weer zoeken om met Hem te leven en voor Hem te leven. We bidden u, wilt u ook uw woord openen? Wilt u ons alle verlichten met uw Heilige Geest? Wilt u geven dat uw woord niet op afstand blijft, maar dat het mag indalen in ons leven en in ons hart? En wilt u daartoe door uw Heilige Geest onze ogen openen, onze oren openen en ook ons hart openen? In onszelf zitten we vaak zo dicht. Kunnen we met van alles en nog wat bezig zijn, ook in de kerk. Dan kunnen alle gedachten, alle kanten op gaan. Maar wilt u ons concentratie geven op uw woord, dat we op u gericht zullen zijn. Wilt u nabij zijn bij het spreken, bij het luisteren, bij de organist, de kerkenraad, de koster en ieder die in of rondom deze dienst een taak heeft. Wilt u de mensen nabij zijn die graag naar de kerk hadden willen komen, maar niet konden? Wilt u hen zegenen? Wilt u ook hen nabij zijn als zij misschien op afstand meekijken? We bidden u ook voor hen die naar de kerk konden komen, maar niet wilden. Heere, wilt u hen trekken met uw koorden van liefde en trouw, dat zij ook zich mogen voegen bij uw kudde rondom de Heer Jezus. Zo leggen we alles in uw hand. Alles verwachtend van u en helemaal niets van onszelf. En we pleiten op uw belofte. We pleiten op uw enige naam. De naam van de Heer Jezus Christus die alles heeft volbracht. In zijn naam komen we dan tot u. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, van morgen zullen we lezen uit het boek Jeremia. We zullen beginnen met Jeremia 21. Jeremia 21 vers 1 tot en met 5. De hoofdlezer komt uit Jeremia 23. Maar deze hoofdstukken horen alle bij elkaar. En ook om een glimp van de context op te vangen, zullen we lezen Jeremia 21 vers 1 tot en met 5, waar koning Zedekia Jeremia bij zich roept in de hoop op een goed woord. Maar de koning krijgt een ander woord te horen. Jeremia 21 vers 1 tot en met 5 en vers 10. Het woord dat van de Heer gekomen is tot Jeremia toen koning Zedekia Pasur, de zoon van Malchia en de priester Zefania, de zoon van Maaseia, naar hem toe gestuurd had om te zeggen: raadpleeg toch de Heere voor ons, want Nebukadrezar, de koning van Babel, strijdt tegen ons. Misschien zal de Heere met ons doen overeenkomstig al zijn wonderen, zodat hij van ons wegtrekt. Toen zei Jeremia tegen hen: dit moet u tegen Zedekia zeggen. Zo zegt de Heere, de God van Israël: zie, ik ga de wapenrusting omdraaien en die in uw hand is, waarmee u tegen hen strijdt, tegen de koning van Babel en tegen de Chaldeeën die u buiten de muur belegeren, en ik zal hen verzamelen midden in deze stad. Ik zal tegen u strijden met een uitgestrekte hand en met een sterke arm. Ja, met toorn, met grimmigheid en met grote verbolgenheid. En dan vers 10. Want ik heb mijn aangezicht tegen deze stad gericht ten kwade en niet ten goede, spreekt de Heere. Zij zal overgegeven worden in de hand van de koning van Babel en hij zal haar met vuur verbranden. En dan bladeren we door naar hoofdstuk 23 en dan lezen we vers 1 tot en met 8 en 21 tot en met 24. Hoofdstuk 23 vers 1 tot en met 8. Wee de herders die de schapen van mijn weide ombrengen en overal verspreiden, spreekt de Heere. Daarom, zo zegt de Heere, de God van Israël, van de herders die mijn volk weiden, u hebt mijn schapen overal verspreid en verdreven. En u hebt niet naar ze omgezien. Zie, ik ga u uw slechte daden vergelden, spreekt de Heere. Ik echter, ik zal het overblijfsel van mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen waarheen ik hen verdreven heb. Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooien en ze zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden. Ik zal over hen herders doen opstaan die hen weiden zullen. Ze zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of vermist worden, spreekt de Heere. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hen noemen zal, de Heere onze gerechtigheid. Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat men niet meer zal zeggen zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, maar zo waar de Heere leeft die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft, in die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarin ik hen verdreven had. Ze zullen wonen in hun eigen land. En dan vers 21 tot en met 24. Daar spreekt de Heere. Ik heb die profeten niet gezonden, toch zijn zij zelf gaan lopen. Ik heb niet tot hen gesproken, toch zijn zij zelf gaan profeteren. Hadden zij in mijn raad gestaan, dan hadden zij mijn volk mijn woorden doen horen. En hadden zij hen doen terugkeren van een slechte weg en van een slechte daden. Ben ik een God van nabij, spreekt de Heere, en niet een God van verre? Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen en zou ik hem niet zien, spreekt de Heere? Vervul ik niet de hemel en de aarde, spreekt de Heere? Tot zover de lezing uit Gods woord. Zalig zijn zij, gered bent u, ben jij als je het woord van God hoort en het bewaart. Jongens en meiden, toen wij in de pastorie in Aalst kwamen wonen, stond er voor ons huis een boom. En van die boom was alleen de stam nog over. Alle takken die waren ervan afgezaagd. En de bovenkant van de boom die was er zelfs van afgezaagd. Dus voor ons huis stond een totaal afgezaagde boom. Nou, dan denk je bij jezelf als je dat ziet van ja, het is over en uit met die boom. Die boom is echt helemaal dood. Maar weet je wat er nou in de tussentijd is gebeurd? Die boom is weer helemaal tot leven gekomen. Ja, het heeft een paar jaar geduurd. Maar er zijn allerlei takken aangegroeid. Eerst nog kleine en korte takken. Maar nu zijn het al echt serieus grote takken. En aan die takken komen in de lente allerlei bladeren. Die boom is dus niet dood. Die boom leeft volop. Jeremia, jongens en meiden, heeft het ook over een boom. En die boom is het koningshuis van koning David. En als je goed naar Davids huis kijkt, ja, dan lijkt het voorgoed over en uit. Want koning na koning heeft er gewoon een puinhoop van gemaakt. Ze hebben gewoon niet naar de Heere God geluisterd. Dus wat doet de Heere God? Die zaagt die boom om. Weg met die zondige boom. Davids huis wordt als een omgezaagde boom waar geen leven meer in zit. Echt helemaal dood. Maar namens de Heere God moet Jeremia iets gaan zeggen. Zie je die omgezaagde boom van het koningshuis van David? Ja, het lijkt over en uit. Helemaal dood. Maar kijk eens goed. De Heere God belooft dat er uit die omgezaagde boom weer een takje zal voortkomen. Die omgezaagde boom van het koningshuis van David zal weer uitlopen en bloeien. Want er zal een nieuwe koning komen uit het huis van David. En die koning zal wel luisteren naar de Heere God. Hij zal rechtvaardig regeren. En weten jullie wie dat takje is, jongens en meiden? Het is de Heer Jezus Christus. Ja, koning na koning in Israël maakt er een zondige puinhoop van. Maar koning Jezus zal wel naar zijn hemelse vader luisteren. Hij zal wel omzien naar de mensen in nood. Als goede herder zal de Heer Jezus voor zijn volk Israël en ook voor ons zorgen. Om ons te laten delen in zijn bevrijding, in zijn verlossing. En daar gaan we vanmorgen naar kijken. De Heer Jezus, de goede koning die naar ons omkijkt voor bevrijding en verlossing. Gemeente, voor we overgaan naar de verkondiging, zullen we zingen. En u heeft gelegenheid om uw gaven te geven. Van harte aanbevolen. We zullen zingen Psalm 32, vers 10 en 11. Er komt redding uit het huis van David. Geef en zing tot eer van de Heere. Gemeente, na de verkondiging zullen wij zingen Psalm 138, vers 4. De Heere, Hij wil redding geven midden in de benauwdheid. Psalm 138, vers 4, na de verkondiging. Gemeente van Jezus Christus, boven de preek schrijven we: slechte koningen en profeten en de Messias die gekomen is. Slechte koningen en profeten en de Messias die gekomen is. En dan letten we op de volgende drie punten. Eerste punt is aanklacht en herstel. Sluit aan bij Jeremia 23 vers 1 tot en met 4. Tweede punt is de rechtvaardige spruit. Sluit aan bij vers 5 tot en met 8. En het derde punt is, komt uit ons laatste gedeelte. De Heere is nabij en verheven. Dat sluit aan bij vers 21 tot en met 24. Maar eerst dus aanklacht en herstel. Gemeente, als we Jeremia 23 lezen, dan merken we hele sterke contrasten. Echt hele grote tegenstellingen. Aan de ene kant hele ferme woorden over vergelding. En aan de andere kant grote beloften van heil en redding. Namens de Heere zegt Jeremia een oordeel aan. Maar Jeremia is ook vol blijdschap en vol van hoop. Hoop op de toekomst van de Heere. En die toekomst is vol van redding en heil. Jeremia, hij juicht over de nieuwe koning uit het huis van David en hij juicht over zijn verlossing. Wat is er aan de hand? Nou, de achtergrond van Jeremia 23 is heel donker en duister. We hebben het gelezen in hoofdstuk 21. De Heere God, hij zal straffend ingrijpen in Juda. De koningen van Juda, ze hebben er echt een totale puinhoop van gemaakt. En in hoofdstuk 21 lezen we dat de laatste koning van Juda, koning Zedekia, zich tot Jeremia wendt. Onheil zit er voor Gods volk in de lucht. Ramp en verwoesting. Want de legers van Babel, onder koning Nebukadnezar, staan voor de poorten van Jeruzalem. En de situatie wordt dreigender en dreigender. En weet je wat koning Zedekia doet? Nee, normaal doet hij dat nooit hoor, maar de omstandigheden zijn nu zo nijpend. Hij roept toch maar de profeet Jeremia bij zich. Want Zedekia wil graag een troostvolle boodschap horen over een toekomst vol van hoop. De koning, hij hoopt op een wonder, zodat Jeruzalem gespaard blijft. Zodat zijn eigen hoofd gespaard blijft. Want dat is in het verleden toch ook wel eens gebeurd. Onder koning Hiskia en de profeet Jesaja. Je kunt het zo nalezen in 2 Koningen 18 en 19. Ja, die Jeremia die moet maar snel komen om woorden van hoop en uitkomst te spreken. Daar zit koning Zedekia op te wachten. Hoop en uitkomst. Maar hoe luidt de boodschap van Jeremia? Nee. Zijn antwoord klinkt helder en duidelijk. Bekering is niet meer mogelijk. Er zal geen wonder voor Jeruzalem gebeuren. Er is geen uitkomst voor de koning en het volk van Juda. Want de Heere zal komen met zijn oordeel. We hebben het gelezen in Jeremia 21, vers 5 en vers 10. Door aanhoudende ongerechtigheid is de Heere als strijder tegen Jeruzalem gekeerd. Juda zal moeten buigen voor Babel. Jeruzalem zal worden ingenomen door de legers van Nebukadnezar. En wij vinden dit vandaag heel verwarrend. Want dan denken we, ja, bekering is toch altijd mogelijk bij de Heere God? Voor de moordenaar aan het kruis kon het toch ook op het laatste moment? Die is nu toch ook bij de Heer Jezus in het paradijs? Voor hem kon het toch ook? Ja, maar hier speelt meer. Allereerst heeft de Heere God het volk en de koningen keer op keer door zijn profeten gewaarschuwd. Maar ze hebben keer op keer niet geluisterd. Ze zijn totaal vastgedraaid in ongeloof en ongehoorzaamheid. Net zoals bij de farao in Egypte zet de Heere God dan op een dag een streep. Bovendien is het koning Zedekia niet om de Heere God te doen. Nee, deze koning die wil gewoon zijn eigen hachje redden. Al die tijd leeft hij los van God en zijn gebod. Maar nu krijgt de koning het benauwd van Nebukadnezar. En snel wordt dan de Heere God erbij geroepen. Die mag dan snel de puinhoop eventjes opruimen. En we horen ook niet dat de koning op de knieën gaat. We horen hem ook geen schuld belijden. Niets daarvan. Echte bekering draait om de Heere God. Dan is het om hem te doen. Echte bekering toont berouw en onderwerping. Belijdenis van zonde en schuld. En niets daarvan bij deze koning Zedekia. Hij ziet de Heere als ultieme verzekering. Met je eigen verzekering van vandaag heb je ook geen band van liefde en trouw. Je verzekering bel je alleen maar als je in nood zit. En als de verzekering alles gefixt heeft, dan leef je gewoon weer verder. En zo ziet Zedekia de Heere als een ultieme verzekering die je snel eventjes bij roept. Maar niet iemand om mee te leven, dag aan dag. En daarop spreekt Jeremia namens God hele scherpe woorden. Er komt een oordeelsprofetie over het koningshuis. Omdat koning na koning in Juda er echt een puinhoop van heeft gemaakt. Ze luisteren niet naar de Heere. De koningen die worden hier in Jeremia 23 herders genoemd. Jeremia hij zegt in vers 1... Wee de herders die de schapen van mijn weide ombrengen en overal verspreiden, zegt de Heere. Zo klinkt de aanklacht. De verantwoordelijkheid van de koning en ook van de hoge ambtenaren en alle vooraanstaande mensen is om het volk als een kudde te beschermen. Bescherming tegen de wilde dieren die verslinden en verstrooien. Maar wat is er nou gebeurd? De herders van het volk zijn zelf tot wilde dieren geworden. De schapen van Gods volk zijn overal naar verspreid. De kudde is uiteengedreven en verstrooid. Die heersers die hebben niet omgekeken naar de kudde van de Heere God. Ze hebben niet in liefde en trouw gehoed en gewijd. Nee. In plaats daarvan hebben ze de arme en kwetsbare schapen onderdrukt en uitgebuit. En daarover roept de Heere door zijn profeet Jeremia, wee, wee die herders. Hier is sprake van bewuste nalatigheid, van grote, zeer kwalijke verwaarlozing. En wat is Gods antwoord daarop? In het tweede gedeelte van vers 2 zegt hij, zie, ik ga uw slechte daden vergelden, spreekt de Heere. Die koningen, die hoge ambtenaren, die edellieden, die vooraanstaanden, ze kijken niet naar Gods kudde om, maar de Heere, hij zal wel omzien naar deze herders. Hij houdt hun slechte daden nauwlettend in de gaten. Ze zullen verantwoording moeten afleggen. Om de consequenties van hun wanbeleid te dragen. De Heere, hij zal ingrijpen. Gemeente, wat betekent dit voor ons? De gemeente, het is een oproep aan ieder die verantwoordelijkheid draagt. Herderlijke verantwoordelijkheid. In de kerk, als dominee of kerkraadslid. In de politiek. In de regering, of Eerste, Tweede Kamer, plaatselijke politiek. Of verantwoordelijkheid in de samenleving, op scholen, en in gezinnen en in bedrijven. Wie verantwoordelijkheid draagt, die draagt dat voor de Heere. Namens de Heere ben je geroepen om mensen herderlijk te leiden en te wijden. Of het nu burgers zijn, leerlingen of je eigen kinderen. Namens de Heere ben je geroepen om het welzijn te zoeken. Om Gods gerechtigheid en Gods vrede voor hen te zoeken. En wie bewust nalatig is in deze verantwoordelijkheid, wie deze verantwoordelijkheid gebruikt voor ikgericht eigen gewin, voor uitbuiting en onderdrukking, ja, die krijgt vroeg of laat met de Here te maken. Dan komt hij naar ons toe en dan zegt hij: wee. En op een dag moet elk mens zich aan hem verantwoorden. Niet alleen over onze persoonlijke individuele levenswandel, maar ook over de verantwoordelijkheid die je hebt gekregen. Verantwoordelijkheid in de samenleving, in de kerk en in het gezin, waar dan ook. Als de Heer Jezus terugkomt op de wolken, dan moeten wij ons ook verantwoorden, ook over dat deel van ons leven. En het ziet er slecht uit voor de koningen van Juda. Voor koning Zedekia en alle vooraanstaanden. Ze hebben er een totale puinhoop van gemaakt. De Heere, hij zal het vergelden. Nou, is dit het dan? Eindigt het hier? Is het nu voorgoed afgelopen met het huis van David en het volk Israël? Nee. Want de Heere, we hebben het vanochtend ook opnieuw beleden, de Heere laat niet varen het werk dat zijn hand eens begon. Zijn genade is ongekend groot. Want juist op dit dieptepunt komt de Heere met nieuwe, grote beloften van heil en redding. Nee, hij komt niet zoals koning Zedekia het graag zou zien. De Heere God komt niet met een snelle, vrijblijvende verlossing. Dat willen wij vaak ook graag, hè? Snelle en vrijblijvende redding. Zodat we onze eigen gang weer kunnen gaan. Dat zit vaak in ons hart, die gedachte. Maar zo werkt de Heere niet. Hoe komt zijn redding tot stand? Zijn redding komt stand door de diepte heen. Dwars door zijn oordeel heen. Ja, de Heere God, hij zal die valse herders oordelen. Hij zal hun verwaarlozing en onderdrukking vergelden. Maar de Heere God, hij ontfermt zich over zijn schapen. En die belofte die klinkt vast en zeker in vers 3. Daar zegt de Heere: ik echter, ik zal het overblijfsel van mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen waarheen ik hen verdreven heb. Gods volk is dus verstrooid en verspreid door haar eigen rebellie en ongehoorzaamheid. Daardoor komt ze in de Babylonische ballingschap terecht als straf voor de zonde. Maar de Heere God, hij zal al zijn schapen uit al die verschillende landen weer bijeenbrengen. Terug in de schaapskooi. En daar heeft de kudde weer toekomst. Want ze zal weer vruchtbaar en talrijk zijn. En gemeente, wat een contrast met vers 1, hè? Het wanbeleid van valse herders, dat zorgt voor dood, voor verwaarlozing en verstrooiing. Maar als de Heere God reddend ingrijpt, dan betekent dat geborgen thuiskomen in de schaapskooi. Vruchtbaarheid, leven en toekomst, dat betekent het. Ja, de Heere God, hij zal hoogst persoonlijk voor zijn kudde zorgen. Hij zal goede, trouwe herders laten opstaan. Goede koningen en leiders, die de kudde niet in de steek laten. Ze zullen zorgzaam, attent en waakzaam zorgen en weiden en leiden. De kudde die eerst zo werd uitgebuit, zal weer worden gevoed en beschermd. Door Gods redding en uitkomst zal weer saamhorigheid en vrede zijn. Want zo staat er in vers 4, zij zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de Heere. Hoor je het? Als je door de Heere God wordt thuisgehaald, zal er geen angst en terreur meer zijn. Die zullen het land verlaten. Want de Heere God is een God van vrede, hemelse shalom. En die vrede mag ook jij vinden in en door de goede herder Jezus Christus. In hem wil de Heere God ons thuis halen, in zijn schaapskooi. En door de Heer Jezus als goede herder, door hem hoeven we geen angst meer te hebben voor duivel, dood en hel. Want in hem vinden we kostbare verzoening en duurzame vrede voor al onze zonde en schuld en in al onze angsten en benauwdheden. En wanneer de Heere God zo aan het werk is, is elk schaap in tel. De Heere, hij zal geen schaap van zijn kudde missen of willen missen. En denk dan wat aan wat de Heer Jezus later in Lucas 15 zegt, de gelijkenis die hij daar uitspreekt. De gelijkenis over het verloren schaap. Die herder die laat 99 schapen achter. Waarom? Om dat ene schaap te gaan zoeken. Want elk schaap is bij de Heere in tel. Hij vergeet er geen. Dat geldt dus ook voor u en voor jou, zoals je hier vanmorgen zit. Besef je dat? De Heere God, hij wil jou niet missen. Als jij bij zijn kudde vandaan bent gelopen, in je leven of in je hart, dan zoekt de Heere God je weer op als de goede herder. Om je niet verloren te laten gaan, maar om je thuis in de eeuwige schaapskooi binnen te halen. En waar bevind jij je nu? Hoor je bij hem en zijn kudde? Of ben je nog aan het dolen in de duisternis? Weet dat de Heer Jezus je zoekt. Laat je toch door hem vinden. Laat je toch door hem thuis halen. Bij hem is vrede en eeuwige geborgenheid. En dat is dus door het oordeel heen de toekomst van God. Er is hoop voor Israël dwars door het oordeel van de Babylonische ballingschap heen. Geen snelle en vrijblijvende verlossing, maar verlossing door de diepte heen. En dan komen we nu bij het tweede punt. De rechtvaardige spruit en de Heere onze gerechtigheid. Want dan vraag je je af, hoe zal die verlossing dan tot stand komen? De verlossing door het oordeel en door de diepte heen. Hoe komt die dan precies tot stand? Nou, daarop laat Jeremia ons als het ware op de uitkijk staan. Net zoals we in de adventsperiode hebben gedaan. Uitkijken, uitzien naar. Dan zegt Jeremia namens de Heere in vers 5. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. De Heere God, hij beloofde dus een nieuwe koning. En die koning is een rechtvaardige spruit of twijg uit het huis van David. Een nieuwe tak aan die omgekapte stamboom van David. En doordat koning op koning uit het huis van David in ongehoorzaamheid leefde, daardoor is die stamboom van David omvergehaald als oordeel van de Heere. En als je nu naar die boom kijkt, die boom van David, die lijkt voorgoed geveld. Die boom lijkt wel dood, geen hoop meer, geen leven meer. Maar zegt Jeremia, kijk nou eens goed. Op die stronk van die omgehakte boom wordt een takje zichtbaar. En dat takje dat groeit langzaam maar zeker. Die boom van David leek door de Heere voorgoed geveld, maar door zijn onvoorstelbare genade loopt die boom toch weer uit. Wat een genade. En gemeente, zo werkt de Heere God vaker, hè? Als het voor onze mensen niet meer kan, als het voor ons voorbij lijkt en gedaan is, dan doet de Heere God wat hij heeft beloofd. Ja, door eigen zonde en schuld lijkt het over met het huis van David. Je kunt het lezen in Matteüs 1 en ook in Lucas 1 en 2. In het Nieuwe Testament is er niets meer over van dat voorname koninklijke huis van David. Jozef, uit de lijn van David, eigenlijk een prins, is een eenvoudige timmerman. Maar dan, op het dieptepunt, als het voor ons mensen volstrekt onmogelijk is, vervult de Heere zijn belofte. Door de geboorte van koning Jezus gaat die gevallen stamboom van David toch weer bloeien in het kleine kindje, de Heer Jezus Christus. En we hebben het afgelopen weekend en maandag mogen vieren, maandag en dinsdag mogen vieren en gedenken met kerst. De geboorte van de Heer Jezus Christus, Gods belofte, worden door de diepte heen heerlijk vervuld. En de naam van deze nieuwe koning is, vers 6, de Heere onze gerechtigheid. De Heere onze gerechtigheid. Weet je wat opvalt? Deze naam die lijkt veel op de naam van koning Zedekia. Zedekia betekent namelijk, de Heere is rechtvaardig. Maar het leven van deze koning, koning Zedekia, gaat duidelijk tegen de betekenis van zijn eigen naam in. Zedekia leeft helemaal niet bij de rechtvaardigheid van de Heere. Alles behalve dat. Zedekia is een onrechtvaardige herder. Een ikgerichte koning die Gods kudde verwaarloost en verdrukt. Die alles doet voor zichzelf. Maar hoe anders is deze nieuwe koning en deze nieuwe Messias? Deze koning, de Heer Jezus dus, zal zijn naam volstrekt waarmaken. De Heer Jezus, hij leeft van begin tot eind namelijk volledig bij de gerechtigheid van God. Deze nieuwgeboren koning, hij zal gerechtigheid brengen. Door de kwade en slechte herders te straffen. In de Heer Jezus Christus is Gods gerechtigheid vlees en bloed geworden. En hij zal met wijsheid regeren. Door zijn heerschappij brengt hij vrede op aarde. We hebben ervan gelezen, van gezongen in Psalm 72. Vrede voor Israël en de volken. Hij zal omzien naar onderdrukte. En Jeremia heeft de komst van deze koning, de Heer Jezus, in de verte profetisch gezien. En in de afgelopen tijd van Advent mochten ook wij hem verwachten om hem te gedenken en te vieren. We mochten uitzien naar kerst, het geboortefeest van de Heer Jezus. Dat hebben we nu gevierd. De herder en koning namens de Heere uit het huis van David. Hij is waarlijk geboren. Door de diepte heen brengt de Heere zijn verlossing. En wij mogen de Heer Jezus kennen van het Nieuwe Testament. Zoals Paulus zegt in 1 Korinthe 1. Jezus Christus is onze gerechtigheid. In Hem is de vergeving van al onze zonden en schuld. In Hem vinden we vernieuwing, totale vernieuwing van ons leven. En Jezus Christus is de rechtvaardige spruit uit het huis van David. Hij is de goede herder die voor al zijn schapen met goede vrijdag onschuldig de dood inging. En voor ons mensen is de dood het einde. Voor ons is het dan over en uit. Maar wat een wonder. Wat een genade. Door het dieptepunt heen, door het oordeel heen, vervult de Heere waarlijk zijn belofte. Want op de paasmorgen is de heiland opgestaan. De goede herder is waarlijk uit de dood opgestaan. En nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid, een leven tot in eeuwigheid. In hem alleen vinden we volkomen verlossing. In en door de Heer Jezus is er volkomen bevrijding uit alle gevangenschap van zonde en schuld. Jezus Christus zal als koning uit Davids huis niet alleen zorgen voor verzoening met God, Maar hij zal ook zorgen voor eenheid. Eenheid van Israël. Eenheid onder de volken. Als zijn ene kostbare kudde. Hij zal zorgen voor een totale gerechtigheid. Verdrukkers zal hij oordelen. En verdrukte zal hij redden. Nou, als je dan kijkt naar die belofte van vers 5 tot en met 8. Die belofte, die zijn nog niet volledig in vervulling gegaan. Jawel, ten dele ook wel in de Heer Jezus Christus. Maar er zit nog een tegoed in deze woorden. Een tegoed in deze belofte. Bijvoorbeeld als het gaat over de terugkeer van Gods volk uit de ballingschap. Er staat hier dat heel Israël zal terugkeren naar het beloofde land. En niet alleen het zuidelijke Juda zal terugkeren, maar ook het noordelijke Israël zal terugkeren. En dat noordelijke Israël is destijds gedeporteerd naar Assyrië. En Jeremia, hij kijkt uit naar een nieuwe uittocht. Een nieuwe, grote en wonderlijke exodus. Die zal die grote uittocht uit Egypte nog overtreffen ook. In vrede en veiligheid zal Gods verbondsvolk weer leven in het beloofde land. En ja, wij mogen weten van 1948. Sinds 1948 zijn er vele Joden teruggekeerd naar het beloofde land. Daar mogen we een deel van deze vervulling, van de vervulling van deze belofte in zien. Maar als je kijkt naar de wereld van vandaag, er zijn nog vele Joden verstrooid in de wereld. Vele Israëlieten leven nog altijd in alle windstreken. Maar Heere God, hij belooft een nieuwe terugkeer uit de ballingschap. Voor heel zijn volk Israël. Onder de heerschappij van deze nieuwe koning. Waar ze in vrede en veiligheid zullen wonen. En daar moeten we ook telkens om bidden. Om de vrede voor Jeruzalem. Ook vandaag heel belangrijk om dat te blijven doen. En dan komen we nu bij het derde punt. De Heere, hij is nabij en hij is verheven. En dat sluit dus aan bij vers 21 tot en met 24. En wat gebeurt hier? Nou, Jeremia, hij richt zich niet alleen tegen de onrechtvaardige koningen van Juda, maar weet je wat hij ook doet? Namens de Heere is hij ook gekeerd tegen valse profeten. Valse profeten komen al eerder tegen in het boek Jeremia, bijvoorbeeld in Jeremia 7 en ook in Jeremia 28, de valse profeet Hanania. Nou, wie zijn die valse profeten? Waarschijnlijk zijn deze valse profeten nauw verbonden aan het paleis. Profeten in dienst van het hof. Hofprofeten om de koning vooral naar de mond te praten. In Jeremia, als je het Bijbelboek leest, die is heel vaak gebotst met deze profeten. Er zit echt een wereld van verschil tussen hun boodschap en zijn boodschap. He, al die valse profeten die kwamen alsmaar met een kalmerende boodschap. He, dat kleine staatje Juda zou volgens hen absoluut niet hoeven te vrezen voor Babel en Nebukadnezar. He, ook al staan de legers voor de deur, die valse profeten die zeggen alsmaar geen dreiging hoor. Vrede, vrede, komt wel goed, komt wel goed. Ja, volgens hen zou de Heere God dat staatje Juda wel beschermen. Want de Heere God, hij staat toch achter Juda? Het Joodse volk is toch zijn verbondsvolk? Nou, hen kan toch niks overkomen? En die boodschap van die valse profeten, ja, dat ging erin als zoete koek. Mensen vonden het geweldig. Die boodschap was nou echt naar het hart van de mensen. En gemeente, je kent het vast wel. Godsdienst als een snelle garantie voor een leuk leven. Het gebed als een succesformule. Wat die valse profeten toen deden, dat lijkt heel erg op het welvaartsevangelie dat vandaag ook wel wordt gepredikt. En in dat welvaartsevangelie Heb je de Heere God nooit tegen je? In dat welvaartsevangelie praat de Heere God altijd met jou persoonlijk mee. Hij praat mee met jouw verlangens voor het leven. Hij praat mee met jouw wensen. En dan wordt er gezegd, als jij nou maar goed vertrouwt op de goede herder, ja, dan gaat jouw leven als een glijbaan. Dan krijg je gegarandeerd voorspoed en geluk. Dan heb jij je schaapjes op bedrogen. Maar namens de Here gaat Jeremia dwars tegen die valse profeten in. Die valse profeten, ze zijn als slechte dokters. Tegen een doodzieke patiënt zeggen ze, u bent kerngezond hoor, niets aan de hand, u kunt wel 100 jaar worden. Gemeente, is dat nou eerlijk? Willen we zo met een valse boodschap voorgelogen worden? Soms wel, hè? Soms kiezen we bewust om het evangelie leuker te maken dan het is. Om de scherpe kantjes er wat van af te veilen. Om een beetje meer missionair te zijn. Om een beetje meer aan te spreken voor de jeugd. Om het allemaal wel fijn en vrijblijvend te maken. Zeg eens eerlijk, zijn we dan goed met de Heere en de dienst aan hem bezig? Nee toch? Dan bedriegen we de Heere. En dan bedriegen we ook onszelf. Een eerlijke dokter zegt waar het op staat. Die zegt eerlijk als een patiënt ernstig ziek is. Maar mensen, toen en vandaag is hetzelfde. Wij mensen horen veel liever een kwakzalver dan een eerlijke en kundige arts. Hoe is dat bij ons? Wat verlangen wij als Gods woord opengaat? Staan wij open voor de echte boodschap van de Heere God? Een boodschap die ook kan confronteren? Een boodschap die de strijd met je aangaat? Die de moeilijke waarheid in ons midden legt? Of willen we liever zachte, lieve en zoete woorden horen? Jeremia, lees het Bijbelboek er maar eens op na. Jeremia heeft al die tijd een boodschap gebracht die er niet om ligt. Hij is door de Heere gezonden. Jeremia heeft in zijn raad gestaan. En die valse profeten? Ja, ze zeggen van wel, maar God heeft ze niet gestuurd. God heeft ze niet gezonden hoor. En toch rennen ze rap naar het volk toe. Er staat volgens mij in onze vertaling dat ze naar het volk toe gaan, naar het volk toe lopen. Maar je kan ook vertellen, rennen, zoveel haast hebben ze. Haast met een sussende boodschap. Dat alles heus wel goed en in orde zal komen. Maar de Heere God, hij heeft hen zijn woord niet gegeven. Deze valse profeten hebben niet in zijn raad gestaan. En ze hebben het volk niet teruggebracht van hun kwade wegen. Ze hebben het volk niet geconfronteerd met een zonde. Ze hebben niet opgeroepen om trouw te blijven aan de Heere. Ik weet niet of je wel eens om je heen kijkt in christelijk Nederland. Maar ook vandaag hoor je nogal eens over profetie in de kerken. Er zijn allerlei mensen die zich uitgeven als profeet in allerlei kerken en ook op conferenties. En soms vinden we het interessant en een beetje spannend. Laten we daar naartoe gaan. Eens kijken wat er wordt gezegd. Dat vinden we interessant. Maar gemeente, toets altijd hun woord aan de hand van de Bijbel. Valse profeten praten altijd met je mee. Valse profeten confronteren je niet en roepen je niet terug naar de gerechtigheid van God. Het is altijd dezelfde sussende boodschap. Vrede, vrede en een glijbaan voor het leven. Valse profeten houden zich niet aan de waarheid van Gods woord. Ze spreken hun eigen duistere hart na. En in vers 23 vinden we een indringende vraag van de Heere. Vers 23. Ben ik een God van nabij, spreekt de Heere, en niet een God van verre? Kijk, die valse profeten zeggen altijd alleen maar dat God wel bij je is. Sussende woorden. Maar de ware God van Israël, de levende God, hij is ook hoog en verheven. En voor hem is niets verborgen. De ware God is niet alleen nabij, hij is ook ver. Hij vervult de hemelen en de aarde. Hij is de Almachtige, hoog in zijn majesteit, hoog verheven in zijn heerlijkheid. Hij is geen troetelbeer, maar de eeuwige, soevereine, heilige God van Israël. En de Heere, hij weet en doorziet alles. In vers 24 staat het heel duidelijk. Zijn ogen doorlopen de hele aarde. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Je kunt proberen voor hem weg te schuilen in een of andere zondige duisternis. Maar de Heere, hij weet precies waar we zitten en wie we zijn. We kunnen hem nooit door schijn bedriegen. Hij kijkt dwars door onze vermommingen heen. Met deze Heere valt niet te spotten. Je kunt hem niet om de tuin leiden. En daar hebben die valse profeten het niet over. Die hebben een boodschap uit hun eigen duim gezogen. Gemeente, welk beeld van God houden wij erop na? God die alleen nabij is en sust? Of ook een heilige God van verre? Hebben wij nog ontzag voor de Heere? Weet je wat nou het wonder is? Deze hoge heilige God van Israël is in Jezus Christus Immanuel. Met ons is God. In zijn Zoon is hij komen staan in de gebrokenheid en verlorenheid van ons bestaan. Om jou en mij herderlijk terug te leiden. Naar zijn kudde, naar zijn schaapskooi. In Jezus Christus is hij de God die troost. Die ons als liefdevolle vader de schuld niet toerekent. Die onze wonden geneest. Hij is onze nabije vader die hoog in de hemel is. Amen. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere Vader in de hemel, wij danken u dat u niet alleen de God van nabij bent, dat u alleen plaatselijk aanwezig bent, maar dat u alomtegenwoordig bent. U bent de hoogverheven heilige God van Israël, de Allerhoogste, de Almachtige. U bent heilig en wij mensen kunnen niet in uw nabijheid komen in onszelf. Want onze zonde en onze schuld staan daarvoor in de weg. En dan zijn we net als Jesaja. Als in Jesaja 6, als u zelf vanaf uw hoogverheven troon openbaart, dan roept Jesaja het uit: wee mij, want ik ben een man van onreine lippen. Heere, we bidden u om uw genade, om de verzoening in en door Jezus Christus. In uw Zoon bent u, de hoogverheven heilige Heere, nabijgekomen, Immanuel. En u bent in onze schuld gaan staan, alle zonde en schuld hebt u op u genomen en weggedragen aan het kruishout op Golgotha. En zo mogen wij met u omgang hebben. Zo mogen wij u kennen en met u leven, door de diepte heen. U brengt redding door de diepte heen. Als het voor ons mensen onmogelijk is, dan vervult u uw belofte. Heere, wilt u ons nabij zijn, elke dag weer. Wilt u geven dat wij voor uw aangezicht onze verantwoordelijkheid mogen dragen, zoals u dat van ons verlangt. Niet zoals de wereld van ons verlangt, met eigen gewin, eigen geluk, maar dat we mogen dienen de mensen die om ons heen of onder ons zijn geplaatst, waar het ook is, in de klas, in het gezin, in de gemeente, in de politiek, waar dan ook, wilt u mensen geven die vanuit geloof in de Heer Jezus mogen dienen. Heren, we bidden u, wilt u nabij zijn bij Kees Haverhals, als hij in het ziekenhuis verblijft. We bidden u ook, wilt u nabij zijn bij zijn vrouw Kobi. We danken u dat er vooruitgang is in de situatie. Wilt u geven dat er weer meer gezondheid mag komen. We danken u voor de ziekenhuizen in Nederland, voor artsen en verpleegkundigen. Maar Heere, u bent onze hemelse dokter. Wilt u uitkomst bieden in deze situatie van Kees en zijn vrouw? Wilt u uw licht schijnen in hun duisternis? Wilt u nabij zijn? We bidden u voor chronisch zieken en gemeenteleden die met verdriet door het leven gaan. Heere, wilt u hen nabij zijn? Ook in deze dagen van oud en nieuw, dan kan het verdriet en de last misschien meer zwaar aanvoelen. Wilt u hun last verlichten, Heere? Wilt u hen dragen? Dat belooft u toch ook in Jesaja 40, dat u de kwetsbare schapen zult dragen. Wilt u hen nabij zijn en hen vertroosten? En hen wijzen op het nieuw hemels Jeruzalem. Daar zullen geen tranen meer zijn, geen pijn en verdriet. Maar daar zult u zijn, alles in allen. Heere, wilt u zich zo ontfermen? We bidden u voor het werk van de Gereformeerde Bond. De Gereformeerde Bond verlangt naar een kerk die leeft bij de Bijbel, uw woord, die leeft bij de belijdenissen. Wilt u geven dat het werk gezegend mag worden en dat we ook dat verlangen hebben om dicht te leven bij uw woord. Om daar niet aan af te doen, om er ook niet aan toe te voegen, maar alleen uw woord in het midden, sola scriptura, zoals de Reformatie ons heeft geleerd. Wilt u het werk van de Gereformeerde Bond zegenen? We bidden u voor Israël en Gaza en alle andere oorlogsgebieden. We bidden u om de vrede van Jeruzalem. Wilt u uw vrede schenken, Heere? En hier op aarde is het altijd tijdelijke vrede. Maar we bidden u om de hemelse vrede, de vrede die komt als de Heer Jezus terugkomt. Dan zullen alle oorlogsmiddelen, alle wapentuig vernield worden. U zult een einde maken aan al het geweld en de oorlog. U zult vrede schenken, hemelse vrede. En we bidden u dan ook voor Israël en Gaza en ook voor Oekraïne en Rusland. Heren, we bidden u om de doorwerking van de Heilige Geest in ons hart, in onze gemeente, te geven dat we niet alleen op zondag u dienen, maar elke doordeweekse dag, waar we ook gaan of staan, op het werk, het gezin, school of studie, of misschien bij vrijwilligerswerk onder vrienden. Heren, wilt u geven dat we herkenbaar zijn als een zoutend zout, een lichtend licht en een stad op een berg. Dat we mogen wijzen naar de Heer Jezus Christus die alles heeft volbracht. Zo leggen we alles in uw hand. Wilt u ook ons vanavond nabij zijn als we opnieuw bijeenkomen rondom uw woord. Wilt u geven dat we trouw naar uw huis opgaan vanavond en morgenochtend. Wilt u geven dat we het verlangen hebben om u te dienen. Wilt u het verkeerde in deze dienst genadig vergeven? Wilt u het goede zegenen en bevestigen tot eer van uw naam en tot opbouw van uw koninkrijk? Dat vragen we uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, tot slot zullen wij zingen weerklank 221, vers 1, 2 en 6. Jezus, op wie ik vertrouw, hij mijn heiland, is het leven. Weerklank 221, vers 1, 2 en 6. Gemeente, mogen wij van hier gaan, bewaar het woord van de Heere en ontvang zijn zegen. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.